In de naam van de Vader, die zondaren verkiest. In de naam van de Zoon, die zondaren verlost. En in de naam van de Heilige Geest, die zondaren levend maakt en vernieuwt, is ons samen zijn geheiligd. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We willen gaan zingen uit de 147e psalm en daarvan het eerste vers. Laat zeren lof ten hemel reizen, hoe goed is het onze God te prijzen. En wat er verder volgt in het eerste vers van de 147e psalm. Deze dienst het woord van de Heere openen in het Nieuwe Testament, in de brief van Paulus aan de Romeinen, het derde hoofdstuk, de versen 9 tot en met 20, de schriftlezing Romeinen 3, vers 9 tot en met vers 20. Daarna willen we met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis doen van ons geloof met de woorden van de 12 artikelen. En in aansluiting daarop willen we gaan zingen uit de 139e psalm, het 7e vers. Gij hebt mijn gans gestel doorgrond, zelfs voor mijn eerste leven stond. Ik ben verbazend voortgebracht wat er verder volgt in vers 7 van 139e psalm.
Wat dan? Zijn wij uitnemender? Ganselijk niet, want wij hebben tevoren beschuldigd beide Joden en Grieken, dat zij allen onder de zonde zijn. Gelijk geschreven is, er is niemand rechtvaardig, ook niet één. Er is niemand die verstandig is. Er is niemand die God zoekt. Allen zijn zij afgeweken. Tezamen zijn zij onnut geworden. Er is niemand die goed doet. Er is ook niet tot één toe. Hun keel is een geopend graf. Met hun tongen plegen zij bedrog. Slangenvenijn is onder hun lippen. Welker mond vol is van vervloeking en bitterheid. Hun voeten zijn snel om bloed te vergieten. Vernieling en ellendigheid is in hun wegen. En den weg des vredes hebben zij niet gekend. Er is geen vreze Gods voor hun ogen. Wij weten nu dat al wat de wet zegt, zij dat spreekt tot degenen die onder de wet zijn, opdat alle mond gestopt worden en de gehele wereld voor God verdoemelijk zij. Daarom zal uit de werken der wet geen vlees gerechtvaardigd worden voor hem. Want door de wet is de kennis der zonde. Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maag Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven.
Bij de behandeling van de Dordtse leerregels zijn we toegekomen aan het derde en vierde hoofdstuk. Die gaat over des mensen verdorvenheid en bekering tot God en de manier van deze. En vanavond de eerste zes paragrafen die de aangrijpende werkelijkheidstekenen van de mens. Paragraaf 1 tot en met 6. De mens is van den beginne naar het beeld Gods geschapen, versierd in zijn verstand met ware en zalige kennis van zijn schepper en van andere geestelijke dingen, in zijn wil en hart met gerechtigheid, in al zijn genegenheden met zuiverheid en is over zulks geheel heilig geweest. Maar door het ingeven des duivels en zijn vrije wil van God afwijkende, heeft hij zichzelf van deze uitnemende gaven beroofd en heeft daarentegen in de plaats van die over zich gehaald blindheid, schrikkelijke duisternis, ijdelheid en verkeerdheid des oordeels in zijn verstand, boosheid, wederspannigheid en hardigheid in zijn wil en zijn hart, met schade ook onzuiverheid in al zijn genegenheden. Zodanig als nu de mens geweest is na de val, zodanige kinderen heeft hij ook voortgebracht, namelijk hij, verdorven zijnde, verdorvene. Alzo dat de verdorvenheid naar Gods rechtvaardig oordeel van Adam op al zijn nakomelingen, uitgenomen alleen Christus, gekomen is. Niet door navolging, gelijk eertijds de Pelagianen gedreven hebben, maar door voortplanting der verdorven natuur. Over zulks, zo worden alle mensen in zonde ontvangen en als kinderen des toorns geboren, onbekwaam tot enig zaligmakend goed, geneigd tot kwaad, dood in zonden en slaven der zonde, en willen, nog kunnen tot God niet wederkeren, nog hun verdorven natuur verbeteren, nog zichzelf tot de verbetering daarvan schikken, zonder de genade des wederbarende Heilige Geestes. Weliswaar dat na de val in de mens enig licht der natuur overgebleven is, waardoor hij behoudt enige kennis van God, van de natuurlijke dingen, van het onderscheid tussen hetgeen betamelijk en onbetamelijk is, en ook betoont enige betrachting tot de deugd en de uiterlijke tucht. Maar zover is het vandaar dat een mens door dit licht der natuur zou kunnen komen tot de zaligmakende kennis van God en zich tot hem bekeren, dat hij ook in natuurlijke en burgerlijke zaken dit licht niet recht gebruikt. Ja, veel meer datzelfde, hoedanig het ook zij, op onderscheiden wijze geheel bezoedeld en in ongerechtigheid ten onder houdt. En terwijl hij dit doet, zo wordt hem alle verontschuldiging voor God benomen. Gelijk het met het licht der natuur toegaat, zo gaat het ook in deze toe met de wet der 10 geboden, van God door Mozes de Joden in het bijzonder gegeven. Wat nademal deze de grootheid der zonde wel ontdekt en de mens meer en meer van zijn schuld overtuigt, doch het herstellingsmiddel daarentegen niet aanwijst, nog enige krachten toebrengt om uit deze ellendigheid te kunnen geraken. En omdat zij alzo door het vlees krachteloos geworden zijn, de overtreder onder de vloek blijven laat, zo kan de mens daardoor de zaligmakende genade niet verkrijgen. Hetgeen dan nog het licht der natuur, nog de wet doen kan, dat doet God, door de kracht des Heiligen Geestes, en door het woord of de bediening der verzoening, welke is het evangelie van de Messias, waardoor het God behaagd heeft de gelovige mensen, zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament, zalig te maken. We willen met elkaar het formulier gaan lezen dat de kerk heeft opgesteld om de doop aan de kleine kinderen van de gelovigen te bedienen. De hoofdsom van de leer van de heilige doop is in deze drie stukken begrepen. Ten eerste dat wij met onze kinderen in zonde ontvangen en geboren en daarom kinderen des toorns zijn, zodat wij in het rijk Gods niet kunnen komen, tenzij wij van nieuws geboren worden. Dit leert ons de ondergang en besprenging met het water, waardoor ons de onreinigheid onze zielen wordt aangewezen. opdat wij vermaand worden een mishagen aan onszelf te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Ten tweede betuigt en verzegelt ons de heilige doop de afwassing der zonden door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Want als wij gedoopt worden in de naam des Vaders, zo betuigt en verzegelt ons God de Vader dat Hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht, ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt en daarom van alle goed ons verzorgen en alle kwaad van ons weer of ten onze beste keren wil. En als wij in de naam des Zoons gedoopt worden, zo verzegelt ons de Zoon dat Hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden, ons in de gemeenschap zijns doods en zijn er wederopstanding inlijvende. Alzo dat wij van al onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden. Desgelijks als wij gedoopt worden in de naam des Heiligen Geestes, zo verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament dat Hij in ons wonen en ons tot lidmaten van Christus heiligen wil, ons toe-eigenende hetgeen wij in Christus hebben, namelijk de afwassing onze zonden en de dagelijkse vernieuwing van ons leven, totdat wij eindelijk onder de gemeente der uitverkorenen in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden. Ten derde, overmits in alle verbonden twee delen begrepen zijn, zo worden wij ook weder van God door de doop vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid, namelijk dat wij deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, aanhangen, betrouwen en liefhebben van ganser harten, van ganser zielen, van ganser gemoeden en met alle krachten. De wereld verlaten, onze oude natuur doden en in een nieuw godzalig leven wandelen. En als wij somtijds uit zwakheid in zonde vallen, zo moeten wij aan Gods genade niet vertwijfelen, noch in de zonde blijven liggen. Overmits de doop een zegel en ontwijfelbaar getuigenis is, dat wij een eeuwig verbond der genade met God hebben. En hoewel onze kinderen deze dingen niet verstaan, zo mag men ze nochtans daarom van de doop niet uitsluiten. Aangezien zij ook zonder hun weten de verdoemenis in Adam deelachtig zijn. En alzo ook weder in Christus tot genade aangenomen worden. Gelijk God spreekt tot Abraham, de vader aller gelovigen, en over zulks mede tot ons en onze kinderen zeggende, ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u, en tussen uw zaad na u in hun geslachten, tot een eeuwig verbond om u te zijn tot een God en uw zaad na u. Dit betuigt ook Petrus met deze woorden, want u komt de belofte toe en uw kinderen en alle die daar verre zijn. Zoveel als de Heer onze God toeroepen zal. Daarom heeft God voormaals bevolen hen te besnijden, hetwelk een zegel van het verbond en de gerechtigheid des geloofs was, gelijk ook Christus hen omhelst, de handen opgelegd en gezegend heeft. Dewijl dan nu de doop in de plaats van de besnijdenis gekomen is, zo zal men de jonge kinderen als erfgenamen van het Rijk Gods en van zijn verbond dopen. En de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het opwassen hiervan breder te onderwijzen. Opdat wij dan deze heilige ordening van God tot zijn eer, tot onze troost en tot stichting van de gemeente mogen uitrichten, zo laat ons zijn heilige naam aldus aanroepen. O almachtige eeuwige God, Gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboetvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt, en de gelovige Noach zijn 8 zielen uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard. Gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt, en uw volk Israël droogvoets daardoor geleid, door het welk de doop beduid werd. Wij bidden u, bij uw grondeloze barmhartigheid, dat gij Janne Korf genadiglijk wilt aanzien en door uw heilige geest uw zoon Jezus Christus inlijven, opdat zij met hem in zijn dood begraven worden en met hem mogen opstaan in een nieuw leven, opdat zij haar kruis hem dagelijks navolgende vrolijk dragen mogen. Hem aanhangende met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde. Opdat zij dit leven, het welk toch niet anders is dan een gestadige dood, om uwentwil getroost verlaten. En ten laatste dagen voor de rechterstoel van Christus, uw Zoon, zonder verschrikken mogen verschijnen. Door hem, onze Heere Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest, één ene God, leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Zo aan de doophouders willen vragen om van hun plaats op te staan. Geliefden in de Heere Christus, gij hebt gehoord dat de doop een ordening Gods is om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten wij hem tot dat doel en niet uit gewoonte of bij gelovigheid gebruiken. Opdat het dan openbaar worden dat gij al zo gezind zijt, zult gij van uwentwege hierop ongeveinsd antwoorden. Ten eerste, hoewel onze kinderen in zonde ontvangen en geboren zijn, en daarom aan allerhande ellendigheid, ja aan de verdoemenis zelf onderworpen, of gij niet bekend dat zij in Christus geheiligd zijn, en daarom als lidmaten zijn de gemeente behoren gedoopt te wezen. Ten andere, of gij de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen van het christelijk geloof begrepen is, en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, niet bekend de waarachtige en volkomen leer der zaligheid te wezen. En ten derde, of gij niet belooft en voor u neemt, dit kind als zij gekomen zal zijn tot haar verstand, waarvan gij vader of moeder zijt, in de voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen of te doen en te helpen onderwijzen. Wat is erop uw antwoord, vader Korf, moeder Korf? Geliefde doopouders, ik wil maar beginnen met het voorbeeld van een man wat ik eens las. Een man die zich flink in de schulden had gewerkt. En in die zin dat hij ook helemaal geen geld meer had om eten te kopen en om de huur van zijn woning te betalen. Hij had niets meer. En als dit langer zou doorgaan, dan zou hij zijn huis worden uitgezet. Hij had geen werk, er kwam ook geen enkel geld meer binnen. Op een morgen vond hij in de brievenbus een envelop met daarin een cheque, een acceptgirokaart. En daarop stond een geldbedrag waarop hij meteen uit de schulden zou zijn. Hij hoefde die acceptgiro slechts bij de bank in te leveren. In zijn situatie was dat niet moeilijk. Hij keek naar de rekeningen die hij had, die hij allemaal moest betalen, maar niet kon betalen. Hij had geen werk, er kwam dus ook niks binnen. Er was voor hem eigenlijk een andere weg, was ook niet mogelijk. Zijn armoede dwong hem ertoe om naar de bank toe te gaan. En alleen zo zou hij van zijn schuld afkomen. Dat beeld, een bekend beeld trouwens, wil iets duidelijk maken over de doop. We zouden kunnen zeggen dat in de doop een kind een cheque krijgt uitgereikt. En daarop staat de in bloed geschreven handtekening van de Heere Jezus Christus. En God de Vader die zegt alle zorg toe voor tijd en eeuwigheid. En God de Zoon zegt toe het kind te wassen in zijn bloed. En God de Heilige Geest zegt toe om het geloof te werken in het hart van het kind. Maar wie die cheque onder het hoofdkussen legt, die ontvangt dat geld niet. En die man uit het voorbeeld, die kan die cheque aan iedereen laten zien en zeggen, moet je eens kijken wat ik heb en ik ben meteen uit de financiële zorg. Maar zolang hij met die cheque niet naar de bank gaat, blijft de schuld op hem liggen en op hem wegen. Hij moet ermee naar de bank en hij moet dat ook gaan verzilveren. En alleen langs die weg kan ook zijn schuld worden ingelost. Nou, zo is het nou ook met de doop. De doop op zichzelf, we spraken er gisteren over, de doop op zichzelf, die maakt nog niet zalig. Want de toezeggingen bij de doop, die vragen nou om een gelovige toe-eigening. En nu staat een mens vanaf het begin van zijn leven in de schuld bij God. Dat geldt ook voor jullie dochtertje. Ze heeft al iets van jullie geërfd. En dat is de zonde. En daardoor staat ze bij God in de schuld en ligt ze vanaf haar eerste levensbegin onder de toorn van God. Dat moet ze ook weten. Dat moeten jullie haar ook vertellen als ze groter wordt. Dat ze in de schuld staat bij haar schepper, bij haar maker. Maar ze moet ook weten dat aan haar als het ware een cheque is uitgereikt. Ze moet weten van die rijke toezeggingen van God. Van genade en van vrede. En dat die op haar naam zijn gezet. Want aan haar is de vergeving der zonden toegezegd. En die cheque is ondertekend met het bloed van de Heere Jezus Christus. En het is zo nodig dat ze die cheque straks niet onder haar hoofdkussen legt en ongebruikt laat. Want als dat voor haar, als dat voor een van ons geldt, dan zal de doop alleen maar tegen ons getuigen. Nee, zolang ze haar schuld niet ziet, zal ze ook de volle waarde niet gaan zien van de belofte van de doop. Maar daarom zal ook voortdurend op haar schuld moeten worden gewezen. En zal ze aan haar schuld moeten worden ontdekt, wat de Heilige Geest ook wil doen. Want juist als ze de schuld gaat zien, dan krijgt ze Christus ook nodig. En dat is nou ook uiteindelijk de les van de doop. Dat een mens, niet alleen Jeanne, maar het geldt uiteindelijk voor ons allen, dat we ontdekt mogen worden aan onze schuld, bepaald worden bij ons gemis. En dat we zo gaan zien de waarde van die rijke dooptoezegging. En zo te vluchten tot de God van de doop. En te zeggen, Heere, ik mis alles. Maar in de Heere Jezus Christus ligt toch alles. Ik heb geen rechten. Ik heb niets verdiend. En alles in mijn leven getuigt ook tegen me. Maar u hebt het toch zelf beloofd. En het is met een beroep op uw eigen woord dat ik de toevlucht tot u neem. En dat ik u dat woord voorhoud. Want God, die kan niet van zijn woord af. En wat zou dat een zegen zijn. Als jullie zo in de opvoeding de kinderen mogen wijzen. Niet alleen op hun schuld, op hun afkomst. Maar ook wat er in de doop is geschied. Dat hun als het ware die cheque is uitgeraakt. Opdat ze zo in de schuld mogen komen. En de toevlucht mogen nemen tot de God van hun doop. Opdat het mag komen door de werking van Gods geest. Tot die gelovige toe-eigening van wat God in de doop hun toezegt. De Heere die zegenen jullie bij die verantwoordelijke taak van de opvoeding van jullie kinderen. Jullie mogen gaan zitten. We willen gaan zingen uit de 105e psalm, het 5e vers. God zal zijn waarheid nimmer krenken. En straks na de doopsbediening willen we staande toezingen uit de 134e psalm, het 3e vers. Dus nu eerst vers 5 van 105 en straks na de doopsbediening vers 3 van 134. Jentje, Johanna Korf, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Laat ons danken. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven en ons door uw Heilige Geest tot lidmaten van uw enige geboren Zoon en alzo tot uw kinderen aangenomen hebt en ons dit met de Heilige Doop bezegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook door hem, uw lieve Zoon, dat gij, Jeanne Korf, met uw Heilige Geest altijd wilt regeren, opdat zij christelijk en godzaliglijk opgevoed worden en in de Heere Jezus Christus wassen en toenemen, opdat zij uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die gij haar en ons allen bewezen hebt, mogen bekennen en in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester Jezus Christus leven. En vroomelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen. Om u en uw Zoon Jezus Christus, mits gades de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwig te loven en te prijzen. Amen. Ter voorbereiding op de prediking willen we gaan zingen uit de 51ste psalm en daarvan de versen 3 en 5... 3 en 5 van de 51ste psalm en u krijgt gelegenheid om uw gaven te geven. De Heere die zegene u en uw gaven.
Thank you.
Na het amen van de prediking willen we gaan zingen uit de 69ste psalm en daarvan het 14e vers. Gij hemel, aard en zee, vermeld Gods lof. Laat al wat leeft zijn trouw en goedheid prijzen. Want God zal aan zijn Zion hulp bewijzen en Juda's steen herbouwen uit het stof. Vers 14 van de 69ste psalm, straks na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, hoe is jouw zelfbeeld? Hoe kijk jij aan tegen jezelf? Ja, wat denkt u van uzelf? Dat zijn belangrijke vragen die vandaag de dag ook meer gesteld worden dan vroeger. Een gezond zelfbeeld is immers ook belangrijk. Je hebt het nodig om goed te kunnen functioneren. En de ontwikkeling van dat zelfbeeld begint al als de kinderen klein zijn. Als ouders probeer je te zorgen voor een veilige omgeving waarin de kinderen groot kunnen worden. Je geeft ze een complimentje als ze wat goeds doen. En thuis mag een kind ook wel eens een fout maken. En je stimuleert ze om de gaven die ze hebben gekregen ook te gaan ontwikkelen. En dat alles draagt allemaal bij aan de ontwikkeling van een gezond zelfbeeld. We kunnen hierin echter ook doorslaan. Want dat zien we vandaag de dag ook. Alles draait om onszelf. Je moet jezelf etaleren en profileren. Je moet voor jezelf opkomen. Je moet jezelf in de markt prijzen. Kijk eens hoe leuk ik ben. En kijk eens hoe goed ik ben. En kijk eens wat ik allemaal kan. En kijk eens hoe ik het allemaal doe. De social media, die staan er vol van. Maar wie ben ik nou echt? En wat kan ik nu eigenlijk echt? Zeker in het licht van mijn maker, mijn schepper, de Heere, wiens handen mij hebben gemaakt. Wie ben ik nou ten opzichte van hem? En wat kan ik doen voor hem? Ja, welk mensbeeld geeft de schrift? En dat is een wezenlijke vraag, want hierbij is tegelijk ook Gods genade in het geding. En dat blijkt wel als we die eerste 6 paragrafen behandelen van hoofdstuk 3 en 4 van de Dordtse leerregels. En als thema zetten we boven de prediking het gebouw der mensheid, renovatie of nieuwbouw. En dan 4 gedachten. In de eerste plaats de bouwval. In de tweede plaats het taxatierapport. In de derde plaats het knoeiwerk. En in het vierde plaats de bouwmeester. Het gebouw der mensheid, renovatie of nieuwbouw. De bouwval, het taxatierapport, het knoeiwerk en de bouwmeester. Stel je eens voor, jongens en meisjes. Een prachtig huis, net helemaal nieuw gebouwd, voorzien van de nieuwste snufjes, ruime kamers en op zolder een grote speelkamer. En om het huis heen een flink stuk grond, waar een mooie tuin van is gemaakt. Er zit een glijbaan in, een trampoline en nog allerlei andere speeltoestellen. Het is echt een droomhuis. Maar een bommenwerper heeft een bom op dit huis geworpen. En alles is stuk. Alles is verwoest. Niets is er meer heel. Zo is het nou met de mens. Dat zien we wel in die eerste paragrafen van hoofdstuk 3 en 4. Want de inzet, en u en jullie kunnen dat zo meelezen, de inzet is hoog, paragraaf 1. De mens is van den beginnen naar het beeld Gods geschapen. Als de Dordtse vaderen de situatie van de mens beschrijven, want daar gaat het over in deze hoofdstukken, de verdorvenheid van de mens en de bekering tot God en de wijze waarop, dan beginnen ze dus bij het begin, in het paradijs. Dat moet ook wel. Want stel je nou eens voor dat een bouwbedrijf de opdracht krijgt om dat huis te gaan herstellen dat getroffen is door oorlogsgeweld. Nou, ze zullen dan toch eerst heel nauwkeurig nagaan hoe dat huis er oorspronkelijk heeft uitgezien. En zo krijgen ze een beeld van de aangerichte schade en weten ze ook precies wat ze moeten doen om dat huis weer in oude glorie te herstellen. Nou, het gebouw der mensheid was oorspronkelijk ongeëvenaard mooi. Perfect zelfs. Geschapen naar Gods beeld. God zag zijn eigen beeld terug in de mens. Zo wilde hij de mens hebben. En God had die mens bekleed, oftewel versierd, met verschillende gaven. En die worden ook genoemd in paragraaf 1. Allereerst de gave van de kennis. Versierd in zijn verstand met ware en zalige kennis van zijn schepper en van andere geestelijke dingen. De mens kende God zoals God is. Dat was ook een omgangskennis. Zoals je, als je beter met elkaar omgaat, je elkaar des te sterker leert kennen. Zo was het ook die omgang tussen Adam en Eva met God. Het was een kennis met het hoofd en met het hart. Die eerste gave van de kennis. Maar ook de gave van de gerechtigheid. In zijn wil en hart met gerechtigheid. De mens stond recht tegenover God. De mens kon God recht in de ogen kijken. Daar lag helemaal niets tussen. Dan die derde gave, de gave van de heiligheid. In al zijn genegenheden met zuiverheid en is over zulks geheel heilig geweest. De begeerten, de gevoelens, de verlangens van de mens waren geheel en al zuiver. Wat was het toen goed? Goed met God. Maar wat is er nou gebeurd? De mens die stortte van de top van eer in verwoesting neer. Dat lag niet aan God, beslist niet. Maar zo lezen we, door het ingeven van de duivel en zijn eigen vrije wil van God afwijkende. Het was onze keuze om ons aan de zonde te onderwerpen. Het was onze beslissing om naar de stem van de duivel te luisteren. Het was alsof er een bom ontplofte. Maar dan wel een kernbom. Zo destructief, zo verwoestend en zo vernietigend. Nog erger en nog heftiger dan de schade die de orkaan de achterliggende week op vele plaatsen heeft aangericht. Alles is weg. Weggeblazen en vernietigd. Een bom die de mens, dwaas als die is, op zijn eigen huis heeft afgeworpen. Want staat er, de mens heeft zichzelf van deze uitnemende gaven beroofd. En niets staat er meer overeind. Nog geen muurtje. Het beeld van God is hij kwijt. Totale verwoesting is het resultaat. Leest u maar zoals het daar staat. En heeft daarentegen in de plaats van die over zich gehaald blindheid, schrikkelijke duisternis, ijdelheid en verkeerdheid des oordeels in zijn verstand, boosheid, wederspannigheid en hardigheid in zijn wil en zijn hart, met schades onzuiverheid in al zijn genegenheden. Eerst kende hij dus God, die kennis. Nu is hij blind voor wie God is. Eerst stond hij recht tegenover God. Nu ligt het niet meer recht tussen God en de mens. En eerst was het hart helemaal zuiver. Nu is het een onzuivere fontein die vuil water opborrelt. Het beeld Gods is helemaal verwoest. Het schone gebouw der mensheid is helemaal weggevaagd. En een enorme ravage blijft er over. Niet alleen voor Adam. Maar heel zijn nageslacht zit op de puinhopen. Paragraaf 2. Zodanig als nu de mens geweest is na de val, zodanige kinderen heeft hij voortgebracht, namelijk hij verdorven zijnde verdorvenen. De bom die de mens deed ontploffen boven zijn huis heeft gevolgen voor heel zijn huisgezin. Ja, heel zijn nageslacht leidt eronder. Ze delen allen in Adams erfenis. De mens die deugt niet meer. En het gebouw der mensheid is geheel en al verwoest. En dat gaat nou over, zo lezen we, van geslacht tot geslacht. Alzo dat de verdorvenheid naar Gods rechtvaardig oordeel van Adam op al zijn nakomelingen gekomen is. Niet door navolging, maar door voortplanting der verdorven natuur. Het wordt mij dus ook aangerekend. Het wordt u aangerekend. Het wordt jou aangerekend. Beter gezegd, toegerekend. Adam, dat ben ik. Adam, dat bent u. Adam, dat ben jij. Dat is de erfenis die Adam ons heeft achtergelaten. Wij en onze kinderen. Zo komt elk mens ter wereld. Paragraaf 3. Overigens zo worden alle mensen in zonde ontvangen en als kinderen des toorns geboren. Onbekwaam tot enig zaligmakend goed. Geneigd tot kwaad. Dood in zonde en slaven der zonde. Ja, doopouders. Dat geldt nou ook van jullie kind. Van haarzelf radicaal en totaal in geestelijk opzicht dood. Dood in de zonde en misdaden. Totaal niet in staat tot enig geestelijk goed. Zo is de mens. We kunnen niet anders dan kwaad doen. Heb je het voor uzelf ontdekt? Maar ook dit, dat je niet anders wilt dan kwaad doen. Dat is nou het beeld van de mens. En dat brengt ons bij onze tweede gedachte. Het taxatierapport. Want het was u misschien al wel opgevallen en misschien dacht u wel van waarom zegt hij daar nou niks over? Dat die hoofdstukken 3 en 4, dat die zijn samengevoegd. Daar moet er wel een reden voor zijn. Want de remonstrantie, het verzoekschrift zelf, dat kende 5 punten of 5 hoofdstukken waarin de remonstranten aangaven wat volgens hen in de leer moest worden herzien. En de Dordtse vaderen weerleggen dan elk van die 5 punten in de Dordtse leerregels. Maar nu hebben zij dan hoofdstuk 3 en hoofdstuk 4 samengevoegd. Wat zit er nou achter? Nou, in het derde punt hadden de remonstranten iets gezegd over de wedergeboorte. En daarin werd ook de verdorvenheid van de mens ook nadrukkelijk beleden. En er werd benadrukt dat de mens wederom geboren moet worden. En ze wezen erop dat daarvoor voor het zaligmakende geloof in Christus de genade van God nodig is. Nou, op zichzelf genomen klinkt dat best goed. En je moet ook zeggen dat daar de synode van Dordt toch eigenlijk heel weinig tegenin kan brengen. Wat is nou juist in dat vierde hoofdstuk dat die remonstrantse aap uit de mouw komt? Want daar bleek dat de remonstranten toch wel degelijk heel anders dachten over de wedergeboorte dan de reformatorische leer het leert. Want bij de remonstranten was de genade niet alleen noodzakelijk, wat Dort ook beleidt, maar het was bovendien ook een meewerkende genade. Die dan ook nog eens wederstandelijk van aard is. En dus nu bleek dat de remonstranten wel degelijk anders dachten over de verdorvenheid van de mens en over de genade van de wedergeboorte. En om dat te benadrukken hebben de Dortse vaderen hoofdstuk 3 en 4 samengevoegd om daarmee uit te spreken dat je dat derde hoofdstuk van de remonstrantie alleen maar kan verstaan vanuit het vierde hoofdstuk. En dit is niet zomaar een geschilletje. Het is hier het verschil tussen leven of dood. En hiermee staat of valt de leer van het sola gratia. Door genade alleen. Hier is ten diepste de genadeleer in het geding. Want is de genade nou aanvullend, medewerkend, of is de genade totaal en radicaal? Of even heel eenvoudig gezegd, is er nou renovatie of nieuwbouw? Wat zegt het taxatierapport? Kan er misschien nog iets blijven staan? Of moet het allemaal tegen de grond? Het betreft hier dus de evaluatie en de taxatie van de zondeval. Hoe wordt de mens nou getaxeerd na Genesis 3? Wat staat daarover in het rapport? In de schrift zelf natuurlijk. Dan draait het hier eigenlijk om een keuze uit twee. Of de zondeval heeft tot het gevolg gehad dat de zondaar radicaal en totaal geestelijk dood is, zodat God radicaal en totaal moet ingrijpen om die zondaar levend te maken. Of er zijn nog mogelijkheden in de mens overgelaten waarbij God dan kan aansluiten. Dort zegt radicaal in paragraaf 3, en willen nog kunnen tot God niet wederkeren, nog hun verdorven natuur verbeteren, nog zichzelf tot de verbetering daarvan schikken. De mens zit helemaal vast aan het kwaad. Hij zit met al zijn vezels verbonden aan de zonde. En hij wil ten diepste ook niet anders. Zijn niet kunnen is een niet willen. Voelt u het aan voor uzelf? Ik wil helemaal niet. Dat zul je een remonstrant niet horen zeggen. Want die wil wel, maar die kan niet. Ja, tenzij God met zijn medewerkende genade hem tegemoet komt. Nogmaals, dit is geen nuanceverschil, maar het maakt hier uit tussen leven en dood, tussen zaligheid en rampzaligheid. Want waar men niet uitgaat van het radicale en het totale van het geestelijk dood zijn van de natuurlijke mens, daar heerst de dood van het remonstrantisme, in welke gedaante of in welke gestalte dan ook. En zoek die remonstrant maar niet te ver weg dan. Want die remonstrant blijkt in naam dikwijls gereformeerd te zijn. Oftewel een remonstrant van reformatorische huizen. Er wordt aan de mens nog bepaalde vermogens toegedicht. Want een mens zou zich nog kunnen bewegen naar het goede. Een mens zou zich nog kunnen schikken naar het goede. En daarom wordt van alles uit de kast gehaald om die mens maar aan het werk te krijgen. Een brochure hierover, een cursus daarover, een tip dit en een tip dat. Ja, van alles, als hij maar bezig gaat. Is dat niet goed dan? Op zichzelf is dat helemaal niet verkeerd natuurlijk. Zeker niet. Maar het wordt wel verkeerd als dit gedaan wordt vanuit de gedachte dat wij niet alleen moeten doen, maar ook kunnen doen wat wij kunnen doen aan onze zaligheid. En wie dat dan zo zegt, en wie dat dan zo leert, die loogt ten diepste de erfzonde. Ja, die loogt uiteindelijk de radicaliteit en de totaliteit van de zonde. En wie dat doet, wordt in de praktijk remonstrans. Al kan hij nog zo'n gereformeerd jasje dragen. Alsof de mens zelf nog wat kan in geestelijk opzicht. Alsof de mens in geestelijk opzicht nog ergens toe in staat zou zijn. Hij kan nog smeken. Hij kan nog bidden, nog ernstig ook. Hij kan nog roepen, zelfs onder tranen, met een verbroken en een verslagen geest. Hij kan ook nog zuchten, ook tot God. Hij kan nog dit en hij kan nog dat. Maar denken we dat nou ten diepste echt? Meen we dat dan uiteindelijk zelf nog te kunnen? Want dan moeten we eens kijken wat er staat in de verwerping der dwalingen. Het zijn maar zo een paar bladzijden verder. De verwerping der dwalingen. Waar het staat een paar bladzijden verder. De verwerping der dwalingen, het vierde punt. Want er staat er, en het is goed als u dat even opzoekt, de verwerping der dwalingen 4. Die leren dat de onwedergeboren mens niet eigenlijk nog geheel dood is in de zonde, of ontbloot van alle krachten tot het geestelijk goed, maar dat hij nog kan hongeren en dorsten naar de gerechtigheid en het leven, en offeren een offerande eens verslagen en verbroken geestes die Gode aangenaam is. Eigenlijk klinkt dat zo heel vertrouwd. En zouden we ook geneigd kunnen zijn om te denken, ja, die tekst die hoort toch eigenlijk in de gewone tekst van de Dordtse leerregels, want dat is toch hetgeen waar we ook voor staan. Maar Dordt zegt, het is een dwaling. Een remonstrantse dwaling. Want het doet tekort aan de totaliteit en de radicaliteit van de zonde. Want om die beeldspraak vast te houden, niet alleen de bovenverdieping is geraakt, maar het gehele huis is verwoest. En het hele huis ligt in puin. Het is een totale verwoesting, waarbij er ook niets meer overeind staat. En het taxatierapport is wat dat betreft ook vernietigend. De mens, zo gaat dan die verwerping der dwalingen verder, om daar dus dat er tegenover te plaatsen, is geheel dood door de misdaden en de zonde. En al het gedichtsel der gedachten zijns harten is ten alle dagen alleenlijk boos. Wij zijn niet in staat tot enig zaligmakend goed. God moet eraan te pas komen, geheel en al. En dat brengt ons bij onze derde gedachte. Het knoeiwerk. Want altijd weer zijn er van die klusjesmannen die menen dat ze zo'n bouwval toch nog wel aardig kunnen opknappen. En ze menen van die ruïne nog wel iets te kunnen maken. En ze bieden hun diensten aan en ze zeggen dan van nou, er kan best nog wel iets blijven staan. En ze denken dat het nog mogelijk moet zijn om van dat oude nog iets te kunnen gebruiken. Want ja, het zou toch ook wel heel triest zijn als je van dat mooie bouwwerk van weleer, als je helemaal niets meer daarvan gebruiken kan. En zo ligt dat nou ook bij het gebouw der mensheid. Ze zijn er die menen dat er toch nog wel iets in de mens is overgebleven wat nog gebruikt kan worden. De mens is per slot van rekening na de zondeval wel mens gebleven. Hij heeft zijn verstand en zijn wil toch nog behouden? Kan dat dan niet gebruikt worden op de weg naar God? Nou, en daar gaat paragraaf 4 dan op door. Als daar staat, wel is het waar dat na de val in de mens enig licht der natuur nog overgebleven is, waardoor hij behoudt enige kennis van God, van de natuurlijke dingen, van het onderscheid tussen hetgeen betamelijk en onbetamelijk is, en ook betoont enige betrachting tot de deugd en tot uiterlijke tucht. Zeker, er zijn dus nog kleine restjes in de mens zijn nog gebleven van het beeld van God. En dat wordt hier het licht van de natuur genoemd. Er worden er 3 genoemd. Je kunt ze zo meelezen. Enige ingeschapen kennis van God. Enig besef van goed en kwaad, hetgeen betamelijk en onbetamelijk is. Enige inzet om het goede te doen en om het kwaad te bestraffen. Betrachting tot de deugd en tot uiterlijke tucht. Ja, dat maakt het leven op aarde ook draaglijk, dat we weten hoe we met elkaar hebben om te gaan. Dat er een soort instinctief gevoel is wat wel en wat niet hoort. Dat er nog een betrokkenheid is op de zwakkere en op de kwetsbare in de samenleving. En dat besef, dat leeft nou ook uiteindelijk mensbreed. Al zien we wel dat licht de natuur meer en meer doven. Denk maar aan Syrië. Hoe daar toch wel elk besef van goed en kwaad weg lijkt te zijn. Waarin mensen elkaar ook van alles aandoen. Waarvan we spreken, het zijn onmenselijke praktijken. Zeker, het is dus nog een zegen, ja, algemene genade, dat het licht der natuur er nog is. Maar het is geen aanknopingspunt om de ruïne van het gebouw der mensheid te herstellen. En wie dat probeert, die levert knoeiwerk. Ja, wie dat probeert, die bouwt op een ondeugdelijk fundament. Want al heeft de mens zijn verstand behouden, het is wel een verduisterd verstand. Al heeft die mens nog een wil, het is wel een verdorven wil, gebonden, geknecht. Het zijn geen zaken waarop het gebouw van de mensheid weer kan worden opgebouwd. En daarover is Dort ook heel helder. Maar zover is het vandaar dat de mens door dit licht der natuur zou kunnen komen tot de zaligmakende kennis van God en zich tot hem bekeren. En hier gaat het dus bij de remonstrant gaat het mis. Want die remonstrant die meent dat er een aanknopingspunt ligt in de redelijke natuur van de mens. En dan wordt er gehamerd op het verstand. En op de noodzaak van verstandelijke kennis. Alsof de natuurlijke mens zelf enige kennis van God zou kunnen opbouwen. Alsof die natuurlijke mens voor zichzelf in elk geval al enig inzicht van Gods woord en de God van het woord kan verwerven. En daar is dan men druk mee. Ja, het zit dan weliswaar nog een voet te hoog. Maar het is ook niet niks. Want je hebt in elk geval al dan wat kennis. Dat is toch al wat. Maar wat is dan het gevolg van dat soort denken? Je krijgt mensen die menen wat te hebben. Ze zijn rechtzinnig. Ze staan voor de oude waarheid. Ze strijden voor de zuivere leer. En daar beroepen ze zich op. Maar ondertussen missen ze genade. En zulke rechtzinnigheid is nou de dood in de kerk. En de doodsteek voor de kerk. Bent u er nou misschien zo'n een? Een die meent het allemaal te weten, maar ondertussen eerlijk onbekeerd bent. Een die precies weet hoe God een mens bekeert, maar zelf ondertussen nog onbekeerd is. Hoe arm is dat ten diepste? Want zo'n rechtzinnig mens beseft niet, en dan lezen we weer die woorden uit de Dordtse leerregels, aan het einde van paragraaf 4, dat hij ook in natuurlijke en burgerlijke zaken dit licht niet recht gebruikt, ja veel meer datzelfde, hoedanig het ook zij, op onderscheiden wijze geheel bezoedeld en in ongerechtigheid ten onder houdt. Ook dat licht der natuur, ook daarvan geldt dat het valt onder ons geestelijk dood zijn voor God. Uw verstand is verduisterd. En het verstand van een natuurlijk mens snapt niets van God en van goddelijke zaken. Hebt u dat voor uzelf al gezien? En ben je al achtergekomen dat je met al je kennis van Gods woord eigenlijk alleen maar blinder bent geworden en verder van God bent afgedwaald? En nog meer, dat het ook je schuld heeft vermeerderd. En terwijl hij dit doet, zo wordt hem alle verontschuldiging voor God benomen. Het licht der natuur helpt je niet onderweg naar God. Integendeel. Maar zegt iemand, maar de wet dan? De wet van God. Kan de wet van de 10 geboden dat dan wel wat het licht der natuur niet kan? Kan de mens zich door het onderhouden van Gods wet dan misschien wel begeven tot God? De remonstranten menen van wel. En die hechten niet alleen veel waarde aan de redelijke natuur van de mens, maar ook aan het zedelijk karakter van de mens. En dat zou een aanknopingspunt kunnen zijn voor de renovatie van het gebouw der mensheid. Want de remonstranten die zien in het doen van wat God in zijn wet bevolen heeft, zelfs, zo zeggen ze dat, een middel ter opwekking van de wedergeboorte. Die zien dus in het onderhouden van de wet een middel ter opwekking van de wedergeboorte. Maar de reformatie en Dort zien dat als een verloochening van de doodstaat van de mens. Geen mens kan door de wet God behagen. De wet is geen hulpmiddel om je te bekeren. De wet is als een spiegel waarin je ziet hoe je eruit ziet. Dat begrijpen jullie ook, jongens en meisjes. Stel je voor dat je bent gevallen en je hebt heel veel pijn. En als je je hand over je gezicht strekt, dan zie je dat er allemaal bloed op je hand komt. En dan ga je naar de spiegel toe en je kijkt in die spiegel. En dan zie je, oh, een heel dik gezicht, je wang is dik en daar komt het bloed ook vandaan. Dan zie je wat je mankeert. Maar die spiegel, die kan dat wondje niet genezen. Nee, die spiegel, die laat het alleen maar zien. En zo is het nou ook met de spiegel van Gods wet. De wet ontdek je aan de zonde. De wet laat je zien hoe zondig je bent. En als het licht van Gods geest erbij komt, dan zie je ook hoe vuil je bent. Vuil van de zonde en van de schuld. En de wet bepaalt je erbij dat je ligt onder de toorn van God. En de wet openbaart je ellende en je schuldige staat voor God. Maar de wet is geen herstelmiddel. De wet biedt geen uitkomst om uit die ellende te komen. De wet houdt onder de vloek. En de wet is geen middel om de genade waardoor je zalig kunt worden te ontvangen. Dat beleidt Dort in paragraaf 5. Wat nademal deze de grootheid der zonde wel ontdekt en de mens meer en meer van zijn schuld overtuigt, doch het herstelmiddel daarentegen niet aanwijst, nog enige krachten toebrengt om uit de ellendigheid te kunnen geraken, en omdat zij alzo door het vlees krachteloos geworden zijnde de overtreder onder de vloek blijven laat, zo kan de mens daardoor de zaligmakende genade niet verkrijgen. En hoe gevaarlijk is het dan als we denken door de onderhouding van de wet iets te worden? Dus als wet en evangelie wordt vermengd, en welk gevaar is dat niet? Want in zo'n moralistische, wettische prediking wordt God het zwijgen opgelegd. En krijgt de mens nog zoveel in handen. Alsof de mens door netjes te leven en de zonde te laten zich geschikt zou kunnen maken voor de wedergeboorte. Alsof de mens door krampachtig en daadkrachtig de wet te onderhouden de wedergeboorte bij God zou kunnen opwekken. En de zweep gaat erover om de mens maar aan het werk en aan de wet te krijgen. En dan wordt er opgeroepen tot een deugdzaam leven. En tot het breken met allerlei zonden. Is dat dan niet de hoogste vorm van oppervlakkigheid? In een geformeerd gewaad. En is dat niet waar onze gezindte kapot aan gaat? Dat moralisme. Dat leven zoekt te brengen in de dood. Alsof de mens zelf nog iets voor elkaar zou kunnen krijgen door het onderhouden van de wet. Het zit veel dieper. En dat laat de wet ons nou zien. De wet toont u, jou en mij dat wij niet deugen. Dat wij helemaal niet deugen. Dat wij totaal en radicaal zondaren zijn. Die voor God niet kunnen bestaan en voor God niks kunnen bijdragen en kunnen aanbrengen. De wet laat niets van ons heel. En dat brengt bij onze laatste gedachte de bouwmeester. Want hoe aangrijpend is dit resultaat? In zonde ontvangen en geboren een kind des toorns. Niet bekwaam tot enig zaligmakend goed en geneigd tot alle kwaad. Door de zonde ook een slaaf van de zonde en onmachtig om daaruit te kunnen keren, om je daarvan te kunnen veranderen. Een bouwval dus, een ruïne zelfs. Renovatie helpt echt niet. Nieuwbouw is nodig. Ziet u? Nee, niets doen kan niet. Dan blijft het een puinhoop. Dat is een zinloze lijdelijkheid. Maar zoveel mogelijk doen helpt ook niet. Dan krijg je maar een wankel krotje. En dat is een heilloos activisme. Het moet van boven komen. En daarom plaatst Dort tegenover de totale en radicale doodstaat van de mens het totale genadekarakter van het heil. En Dort, die gunt een onbekeerde zondaar, met u het misschien of jij, Dort gunt u dan geen schuilplaats, maar ook geen startplaats buiten de genade van God om. Want in de nood van deze totale verdorvenheid is de boodschap van het evangelie een bevrijdend woord. Want wat het licht der natuur nog de wet kan doen, dat doet God. God is de wijze bouwmeester. En hij heeft ook gezorgd voor de bouwmiddelen. En die bouwmiddelen die komen verderop dan in de Dortse leer als uitgebreid aan de orde. En hier worden ze alleen genoemd: de kracht van de Heilige Geest en het woord of de bediening der verzoening. Maar in onze onmogelijkheid verschijnt God dan met de mogelijkheid van het evangelie. Eerst was het nog een evangelie tussen haakjes. In paragraaf 2. Uitgenomen alleen Christus, wat tussen haakjes stond. Dan een evangelie in een bijzin in paragraaf 6. Welk is het evangelie van de Messias? En straks vanaf paragraaf 7 het evangelie in volle openbaring. En dat is steeds weer de beweging die Dort maakt. Van ellende naar verlossing. Van Adam naar Christus. Zeker. Een hels historische orde. Schepping, zondeval, verlossing. maar ook een heilsordelijke lijn. Adam niet geleerd, is Christus immers niet begeerd. En zo valt in het donker van onze verdorvenheid het licht op het evangelie van de Messias, ja op Christus zelf, het licht der wereld. Dat is bevrijdend en dat biedt hoop. Ik hoef het niet te doen. Hij zal het doen. En het kan alleen maar van God komen. En het komt ook van God. En dat is zo'n bevrijdend evangelie. Ik hoef me niet op te werken. Ik hoef niet aan van alles te doen. Ik hoef niet allerlei kunstgrepen uit te halen. Het komt van God. Hij maakt doenwaardige zondaren zalig. Door de kracht van Christus bloed. En door de werking van de geest van Christus. En dat is het evangelie. De bediening van de verzoening. Die zondag aan zondag klinken mag. En hoe rijk mag dat evangelie uiteindelijk niet zijn. Het is God zelf. Die een verloren zondaar opzoekt. Ach, ik kan dat uw hart dan geen vreugde geven. Zeker als je moet erkennen zelf alles verprutst en alles verzondigd te hebben. Dat je er elke keer ook weer een bende van maakt. En dat alles je aanklaagt. En dat je geweten voortdurend tegen je getuigt. Het lukt je onmogelijk om op te klimmen tot God. Je hebt van alles geprobeerd. Bidden, Bijbel lezen, strijden tegen de zonde. Oh, je zou er zelfs de Pilatustrap voor op hebben willen kruipen op je blote knieën. Maar het hielp je allemaal niks en het breekt je alles bij de handen af. Oh, gelukkig ook maar. Want er is er maar één die waarlijk duurzaam bouwen kan. De Heere zelf. En hij komt met het geneesmiddel tegen de dodelijke kwaal van de zonde. Ja, dat is hij. Christus zelf, waar het doopwater ook van sprak, van zijn bloed, waardoor hij in een weg van lijden en sterven een volkomen zaligheid heeft aangebracht. En daar dient het nou op uit te lopen dat Christus alleen overblijft. Ja, ook voor jullie kinderen. Dat alle wegen geblokkeerd mogen zijn. En dat alles is afgesloten. Omringd door zonde en schuld. Dat je geen kant meer op kan dan alleen nog tot hem, die zaligmaker der zondaren. En daar moet het heen, om in de nood van de eigen onmogelijkheid geworpen te worden op Christus de zaligmaker. Met de dood in je hart en met de dood voor ogen uit te gaan tot hem die het leven is. Want alleen in hem vind je de zaligheid. Niet in die kleine restjes het licht van de natuur. Niet in de wet. Maar alleen in hem. En over hem gaat het nou in het evangelie. En over zijn bloed dat reinigt van alle zonde. Want hij heeft het fundament gelegd van dat schone gebouw. En hij is van dat gebouw de hoeksteen. De uiterste hoeksteen. Ja, hij is de bouwmeester en de hoeksteen tegelijk. De zaligmaker van zondaren. Amen. laten we de Heere danken en bidden. Heere, ja toch, we mogen uw naam danken. Dat gij het zijt die Juda's steen zal herbouwen uit het stof. Ja, de mens die zichzelf daar heeft gebracht in de verwoesting, in de ravage. Als hij zichzelf van die goede gaven heeft beroofd en een duisternis over zich heeft afgeroepen. Want dan kan die mens van alles proberen en u kent ze, heren, die het hebben geprobeerd. Maar wat een wonder der genade dat gij het nou doet. Geheel en al doet. Niet renoveren, maar zorgen voor een nieuwbouw. Om Juda's steen te herbouwen uit het stof. Om op te richten wat is neergeslagen. O heren, wij danken u voor dat evangeliewoord. O, doe het ons verstaan. Want als we meer denken te zijn dan stof. O, wat is er dan een ergernis tegen dit woord. Waarin alles van de mens weg wordt geslagen. En wat komt dan alles in ons daartegen in verzet. Als zelfs onze gerechtigheden voor u niet kunnen bestaan. Maar Heere, hoe heilzaam. Als gij alles afneemt. En ons totaal afbreekt. Opdat we zo in onze onmogelijkheid geworpen mogen worden op hem. Christus, de zaligmaker der zondaren. En mogen verstaan dat hij een zaligmaker is die alles heeft verricht. O Heere, daar danken wij uw naam voor. Dat gij ons dat hoorbaar en zichtbaar hebt willen betonen deze middag. Gedenk deze doopouders. Geef ze alles wat ze nodig hebben. Als ze hun jawoord in de praktijk gestalte hebben te geven. Gedenk ons allen in de week die voor ons ligt. Geef wat we nodig hebben in ieder van ons. Bij hetgeen hij of zij heeft moeten doen. Wilt u ons bovenal bewaren voor de zonde. En een onverzoende dood. En wilt u ons daar brengen waar een mens niets meer is. Maar waar alles verwacht mag worden van u. De drie enige God, die een volkomen zaligheid biedt tot over de grenzen van dit leven heen. En daarom komt u toch toe ook alle eer en alle lof om Christus wil. Amen. We willen nog zingen uit de 118e psalm en daarvan het 11e vers, de steen die door de tempelbouwers, het 11e vers van de 118e psalm. Ga heen in vrede met uw dragende de zegen van de Heere. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes, zij en blijven met u allen. Amen. Zegen.